Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Ja, precies. Goeiedag. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben wij hier Nasser El-Khayati, Dennis van Eersel en Harry van der Laan. Harry, in zo'n interlandbreak, mis je ons dan? Mis je dan het Rotterdamse voetbal?
Nou, serieus, ik vind het toch altijd wel leuk als Feyenoord en Sparta en Excelsior te zien zijn op televisie. Ja. Ik kijk altijd op televisie die wedstrijden.
Want ga je nooit naar het stadion?
Ik ga bijna nooit naar het stadion, omdat je het op televisie veel, als analist zeker veel beter kan zien. Je de herhalingen terug kan zien. Je weet wel, je krijgt een veel beter beeld van wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens zo'n wedstrijd.
Maar je gaat vanavond wel naar Aden.
Ik ga naar Dordrecht. Aden Dordrecht, maar ja, dat is eerste divisie voetbal dan.
Wat?
Nou ja, dat is toch anders.
Oh. Valt niet te analyseren.
Ado doet het leuk. Dordrecht zit er tegenaan. Dus een heel interessant potje.
Zeker. Nou goed, dat is dat vanavond. Dennis, hoe deden de Feyenoorders het afgelopen week in de hele wereld?
Nou, best behoorlijk goed. Het aantal heeft zich geplaatst voor het WK. Of was er al zeker van. Tarralino bijvoorbeeld met Marokko twee keer ingevallen. Japan is al een hele tijd zeker van het WK. Speelde oefenwedstrijden. Daarin heeft Ueda zich gigantisch laten gelden. Tegen Paraguay gescoord. En de winnende tegen Brazilië gemaakt. Jordan Bos met Australië gescoord tegen de Verenigde Staten. Een hele uitstekende goal ook. En Wang, daarvan is misschien wel het belangrijkste. Ja, die heeft gespeeld ook bij Korea. Maar die is ook weer heel huids teruggekomen in Rotterdam. En dat geldt eigenlijk voor al die internationals. En dat is voor Feyenoord misschien wel
het belangrijkste
van deze break.
Heb jij, Nasser, het idee dat die Jordan Bos, hè, dat gewoon een schot in de roos is?
Ja, dat heb ik zeker. Als je ziet dat hij vrij onbekend eigenlijk voor ons hier in Rotterdam binnenkwam.
Kwam van Westerlo, een Belgische middenmotor.
Ja, maar hij ook gewoon dat onbevangen gevoel een beetje. Ook aan de bal, hoe hij vooruit voetbalt en altijd vooruit denkt vooral. Ja, dat is helemaal voor een club als Feyenoord, waar je veel balbezit hebt op de helft van de tegenstander.
Maar hij is ook leuk, zoals Dumfries bijvoorbeeld dat kan. Hij maakt ook af en toe een goal. Mm-hmm. En niet alle backs beheersen dat eigenlijk, maar met het Australische team maakte hij ook een goede goal. Een beetje geluk kreeg hij mee, maar de afwerking was als een spits, zou ik bijna zeggen. En dat doet hij eigenlijk vaak in scoringspositie komt hij vanuit die linkerflank. En dat is wel een extra toegevoegde waarde dan voor je elftal buiten het goede verdedigen.
En dat heeft hij dan voor op Smal.
Ja, zeker in de kleinere wedstrijden in de Eredivisie met Bos, met dat scorend vermogen erbij, waarbij als back aanvallend ook meer kan betekenen. Ja, dan is die enorme meerwaarde. Ik denk dat Smal misschien verdedigend net iets verder is.
Dat wil ik vragen, want jullie weinig aan het verdedigen dat aspect nu praten.
Maar dat is een beetje de keuze die je dan moet maken. Je bent Feyenoord, hè, met alle respect. Je bent geen Excelsior. Weet je, dat je veel minder balbezit hebt. Je bent gewoon de absolute topclub. Dan zou ik altijd persoonlijk, en ik denk dat Van Persie dat ook wel heeft, ergens toch wel kiezen voor iemand die net aanvallender, iets sterker is. En die misschien wel, ja, je kan niet alles hebben. Een steekje laat vallen, verdedigend gezien. Maar wat ik ook vind bij die Bos, ook toevoegend op wat Harry net in dat aangeeft.
Wie zeg je, Harry?
Harry, ja.
Hij maakt veel Harry.
Nee, dat is mijn Engelse naam.
Ja,
we zijn internationaal. Hè?
Harry of the Lane.
Internationaal georiënteerd.
Harry van Home Alone. Ja. maar is je... Wat hij ook heeft, als hij echt in die laatste fase komt, de laatste 20, 25 meter tot aan de goal, heeft hij ook een beetje een rust van een buitenspeler, lijkt het wel. Weet je, dat hij soms die teruggetrokken voorzet geeft. En dan ineens weer een paas tussen de linies in plaats van een voorzet. Dus dat beheerst hij ook.
Ik ben benieuwd, verdedigend, in de grotere wedstrijden, hoe hij zich daarin ook staan laat. We hebben tegen AZ natuurlijk, dat is dan in Nederland misschien een van de grotere wedstrijden die Feyenoord heeft gehad. Had hij natuurlijk wel dat hij een keertje doorstak naar het middenveld, terwijl het juist niet moest. Er kwam een van de tegengoals kwam eruit voort. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe hij zich in die wedstrijd houdt, dat Feyenoord niet altijd het meeste balbezit heeft.
Maar dat moeten we dan natuurlijk nog wel gaan zien.
Gaan we zien.
PSV die wedstrijden krijg je zo meteen.
Europa League wedstrijden komen er nog voldoende aan.
PSV, noem ze maar op. Die wedstrijden gaan allemaal komen.
Ja. Nou, Dennis zei het al even, Marokko is geplaatst al voor het wereldkampioenschap. Tijdens het WK vorige halve finale gehaald. Hoe komt het dat die nationale ploegen van Marokko zo in de lift zitten?
Nou, je zegt het dus al. Ik gebruik
meervoud, want de jongere elftallen doen het ook allemaal goed.
Ja, zeker. En natuurlijk het grootste reden is natuurlijk een geweldige prestatie op het WK in Qatar 2022. Ja. Met de halve finale, wat gewoon ongekend was. En Marokko is altijd al een voetballand geweest. Iedereen is voetbalgek. In elke stad waar je komt heb je van die kruifkoertjes, weet je, echt overal. En die worden ook heel veel gebruikt.
Zijn dat ook letterlijk kruifkoortjes?
Nee,
of?
Dat niet. Maar
nee,
gewoon echt kunstgras.
Ja, hij had gekund.
Ja, à la kruifkoortjes. Ja. Gewoon echt kunstgrasveldjes overal. En er wordt ook heel veel van, gebruik van gemaakt. Tot in de laatste uurtje zelfs. Echt gewoon tot, soms tot 1 uur zie ik ze nog zelfs spelen s'nachts.
Ook lekker weer, hè?
Dus het is voetbal gek land. Alleen, dit heeft wel echt dat laatste pushje gegeven. Weet je, zo'n halve finale. En een enorme boost ook voor Marokko zelf. Voor de staat, voor de regering. En voor de voetbalbond, en maar dat zie je terug.
Ik denk dat de belangrijkste reden is dat hun topspelers nu in internationale competities ook natuurlijk aan de bak komen. Dus dan, dat zorgt ervoor dat het niveau automatisch omhoog gekregen wordt. Onze beste Nederlandse voetballers, die voetballen allemaal internationaal. Er zijn er maar een paar die bij de selectie zitten die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dan wordt dat niveau ook natuurlijk...
Nee, dat zeker. Alleen kijk, om daar ook te kunnen komen heb je een bepaalde aanzien nodig. Ik gebruik altijd Brazilië als barometer. Die heeft de afgelopen 50, 60, 70, 80 jaar, als je hoort Braziliaan en hij doet 2 scharen, dan is het al bijna een speler die goed genoeg is voor profvoetbal. Of dat dan bij Arsenal is of bij Burnley. Weet je, en Marokko moet een beetje die kant op gaan. Want we hebben ook heel veel hidden talent, ja. Weet je, in Marokko al. En dan heb ik het nog niet eens over de Europese Marokkanen zoals wij. Die natuurlijk in Europa actief zijn, geboren zijn, getogen zijn. Weet je, ja, dat kan een hele mooie mix worden. En inderdaad, als je nu vrouwen hebben half finale gehaald, Afrika Cup verloren weliswaar. Olympische elftal kamp gewonnen op de Olympische Spelen. Onder 20 speelt aankomende maandag de finale WK tegen Argentinië.
Het wordt toch tijd dat ze voor Nederland gaan kiezen. Hoor,
Frankrijk verslagen.
Ja, maar dat gaan ze dus niet meer doen, Harry.
De successen goed groot zijn. Ja. Ja. En ze worden nou ook voor vol aangezien als land.
En dingen worden ook beter.
Dan is het heel aantrekkelijk.
Zeker.
Maar het wordt ook steeds moeilijker om het nationale elftal te halen voor de spelers.
Kijk voorheen in een paar generaties, zelfs boven mij. Weet je, de à la Elm Douise en de Afalijs. Ja, toen was het gewoon een beetje een keuze van, weet je, ja, er is overal wel plek. Weet je, je hoeft een beetje te presteren en je komt er wel bij. Nu daarentegen, Afalijs koos dan natuurlijk voor Nederland, maar ik doe meer die keuze. Is het gewoon, je moet gewoon echt heel goed presteren. Want er is een lijst van 50, 60 namen waaruit je maar 3, 24 spelers meeneemt, weet je. Dus, en zo creëer je wel een gezonde concurrentie.
En dan komt er ook eens een WK aan deels in eigen land, hè? 2030 uiteindelijk, want dat is ook al dichterbij dan je denkt.
Afrika Cup over 2 maanden.
Afrika Cup is over 2 maanden. Als voorproefje daarvan.
Wat had je eigenlijk zelf gedaan als je geselecteerd zou worden voor de Marokkaanse ploeg? Was je dan voor Marokko uitgekomen? Of?
Ja. Dan had ik dat zeker gedaan. Ik heb 1 keer in mijn laatste jaar ADO, dat was eigenlijk mijn beste jaar, 2018-19, zat ik in de voorselectie. Toen was Fransman Hervé Renard de coach voor de Afrika Cup. Helaas afgevallen. Dat was echt een teleurstelling. Mm. Vooral ook omdat ik, natuurlijk ga je naar die lijst kijken en dan zie je dat de directe concurrenten van mij op dat moment op tweede niveau speelden in Frankrijk. En misschien maar 8-9 goals hadden gemaakt in zo'n seizoen. En ik had minimale dubbele gepresteerd qua cijfers. Als je de assist erbij neemt al helemaal. Dus qua rendement had ik het meer dan verdiend.
Was dat
eigenlijk
het jaar dat jij uit bij Sparta op het kasteel ongeveer net boven de middellijn die bal in die kruising joeg?
Dat was het jaar ervoor.
Daar was ik bij die wedstrijd. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Maar goed, dat geldt terzijde. Tagalim, daar ging het al even over. Ja. Die deed mee met Marokko. Is hij op het WK, denk jij, basisspeler?
Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk toch dat hij voor het power gaat en dat hij dan altijd met Soufiane Amrabat daar gaat spelen. Weet je, en dan wat creativiteit, Onahi, een beetje ervoor, à la een 8. En dan echt Saibari, die een beetje de 10 gaat worden. Dat denk ik. Alleen, het is natuurlijk nog heel ver.
Jawel. Hoe kom je zo'n seizoen door? Het zou ook helpen als hij een vaste basisspeler zou bij Feyenoord. Elke wedstrijd er zou staan. Maar de concurrentie op het middenveld bij Feyenoord is zo groot. Ja. Dat ze daar toch een beetje mee gaan rouleren. Misschien niet met allemaal, maar met een of twee waarschijnlijk wel.
Wat bevalt jou aan Tagalim?
Nou ja, omdat het voetbaltechnisch natuurlijk een uitstekende speler is. Hij denkt vooruit. Hij ziet het vooruitspel, noem ik het maar. Hij is niet. We zaten Nederlands elftal pas even te kijken met Frenkie de Jong. Die 100 ballen, 90 keer. Rechts naar links heeft gespeeld.
Ga jij zeggen dat Frenkie de Jong een...
Ik was het volledig eens met die zei nou. Ik dacht van Basten dat hij dat zei. Ik was er volledig mee eens.
Gullit voor mij.
Of Gullit? Nee, iemand zei in ieder geval. Hij was alleen maar aan breed spelen heel de wedstrijd. Nooit een paas die belangrijk kon zijn voor het elftal. En ja, het is natuurlijk aan de bal fantastisch wat hij laat zien. Van Frenkie de Jong. Hij maakt nooit fouten aan de bal. Maar het is wel heel saai wat hij doet. En het is zelden dat er een scoringskans of zoiets.
En Tagalim doet
dat wel. Tagalim is wel een jongen die volgens mij meer vooruit. En het is natuurlijk even een ander verhaal of je met Feyenoord tegen Heracles speelt of met een Nederlands elftal. Dat is natuurlijk heel anders. Ja. Maar ja, ik hou van dat soort spelers die toch wat risico in hun spel durven leggen.
En ook wel energie. ook echt energie, die jongen. Hij blijft maar. Hij is altijd wel in beweging, lijkt het.
Hij was echt een vrije man, hè, in die wedstrijd tegen Utrecht. Dus daar krijg ik wel de gelegenheid om de paasjes te geven.
Maar wel met
een echte nummer 6 in de selectie. Zeker in wedstrijden die ook om meer controle vragen. Ja. Denk ik dat je Targeline goed kan gebruiken. Omdat Feyenoord heeft inderdaad veel kwaliteit op dat middenveld. Maar wel meer aanvallende dan verdedigende kwaliteit. Dus soms heb je voor de balans, ga je Targeline echt nodig hebben, denk ik ook in sommige wedstrijden.
Trainer Robin van Persie hier van Feyenoord over hoe hij tegen Targeline aankijkt.
Nou, als iemand die voorop gaat in de strijd, als iemand die technisch heel begaafd is. En ook steeds beter vooruit gaat spelen. Dat was een van zijn actiepunten ook. Dat hij ook wel echt op momenten ook gewoon die verticale bal moet zoeken. Nou, daarin gaf hij tegen Utrecht het perfecte voorbeeld, denk ik. Dus dat zijn wel leuke processies die je ook hebt binnen het team. Maar dan ook persoonlijk gezien, als je ziet hoe hij zich ontwikkelt. Dan zijn we daar hartstikke blij mee. En dan staat dat voor mij los ervan dat hij een koopje was of niet. Dat is voor mij niet zo heel boeiend.
Ja. Nee, het was inderdaad een koopje. Maar
minder
wel,
dan een miljoen.
Wat zeg je?
Minder dan een miljoen.
Ja. Nou, maar daar ben ik het wel met Van Persie eens. Uiteindelijk, als je een spelersselectie tot je beschikking hebt en ze presteren en ze trainen goed en ze laten het zien, moet het niet uitmaken of je voor 10 miljoen of gratis deur binnen bent. Voor de club is dat mooi, weet je, maar uiteindelijk gaat het om presteren.
Maar ja, Wang of Targeline?
Nou, daarom. Dat is ook heel moeilijk en dat geldt voor het hele middenveld. Dat is, als die ze allemaal heeft, wordt het nog ernstiger. Maar nu, ja...
Deze vraag is niet zo moeilijk, toch? Als het gewoon zegt Wang of Targeline, dat
ik heb al gezegd, Wang zet je als eerste op het formulier. Ja. Dus, maar als je tegen Heracles speelt, je speelt wel tegen de onderste, ik noem maar een dwarsdoor.
Nou, jij hebt niet alleen altijd gezegd, jij hebt ook wel gezegd, als iemand anders dat niet vond, dan zette je de tv uit. Want dan vond je er zoveel domheid.
Nee, ik weet hoe
en nou ben je zelf ook te twijfelen.
Wang, natuurlijk, maar als de weerstand dermate is dat je ook alleen maar op de helft van de tegenstander komt te voetballen. Ja. Dan heb ik toch graag een creatieve jongen die dat slimme paasje heeft. Of die ook nog een goal kan maken. Je weet wel, dat soort zaken. Maar Wang, ja, moet je ook niet uitvlakken op dat gebied. Die kan volgens mij ook wel eigenlijk alles.
Ik denk dat dit gewoon echt een hele luxe situatie is voor Feyenoord. Weet je, luxe probleem voor de trainer. Soms moeilijke keuzes moeten maken, denk ik. En dat je gewoon daarin, omdat ze gewoon echt niet onderdoen voor elkaar, wel wat andere types. Mm. Alleen om echt keuzes te maken. Moeilijk. Doen ze het allebei goed.
En ook noodzaak, gewoon... want ook nu zijn Modder en Timber zijn nog niet inzetbaar. Eigenlijk dit hele seizoen is dat hele middenveld nog niet in zijn totaliteit inzetbaar geweest. Dus het is ook gewoon nodig.
Ja. En in principe kun je ook wel een keer allebei opstellen.
Hoe is het met Modder?
Ja, Feyenoord heeft eindelijk achterhaald wat hij nu precies had. Het had met zijn rug te maken, heb ik dan begrepen. Daar wordt publiekelijk niet over uitgeweid wat dan precies. Maar Feyenoord heeft het achterhaald en opgelost. Dus dat betekent dat hij nu de fase ingaat dat hij gaat aansluiten bij de groep en toewerken richting zijn rentree. Dus het gaat nu waarschijnlijk niet zo lang meer duren.
Want die jongen wil natuurlijk ook wel gaan spelen dadelijk. Want er komt een wereldkampioenschap aan als Polen zich zou plaatsen. Ja. Dan zou hij daar natuurlijk gewoon bij kunnen aanhaken.
Zeker. Ja, dat is een Poolse international normaal gesproken wel een lastige weg voor Polen. Het zit in de pool met Nederland.
Ja maar via de play-off zou dat dan misschien zou zeker kunnen. Goed, we hadden het net over Marokko. Die zijn door. Dat geldt ook voor een ander Afrikaans land. Kaapverdië. Ja. En dat hebben we hier in Rotterdam geweten. We gaan het ook wel gewoon eventjes laten zien. Want dat een soort van volksfeest er losbarstte in diverse wijken in Rotterdam toen Kaapverdië zich plaatste.
Wij hadden bij FC Dordrecht, toen ik daar assistent trainer was, een stuk of 4 KVD spelen. Cecilio Lopez, goede spits.
Ja, dat soort al even geleden.
Jawel, maar waren goede spelers.
Ja. Ik dacht dat we die beelden misschien even te zien zouden krijgen. Maar ja, kijk, daar zijn ze dan. In de binnenstad. Uiteindelijk, Dennis, ook een hele Rotterdamse inbreng op dit moment, hè, bij Kaapverdië. Zijn er 6?
Ja, sowieso de broers Duarte natuurlijk, hè, Livramento.
Even luisteren.
Mee. Dus we moeten genieten nu. Echt waar. Dit is gewoon niet normaal.
Zag u het aankomen?
Ja. Ik zag het. Ja, de eerste helft was echt slecht. Maar daarna dacht ze moeten. Dit kan gewoon niet anders. We moeten winnen. Dit kan niet anders. Geweldig.
Ja, dit is wat voetbal kan doen. Hè?
Ook een mooi volk. Ik ken natuurlijk Jamiro Montero en Gary Rodriguez. Ken ik beide heel goed. Eigenlijk een beetje ook een soortgelijke carrière als ik gehad, dat het heel vaak ups en downs was en ook nog zelfs een baan genomen, Gary Rodriguez. Ik werkte toen in de Rotterdamse haven en hij bij TNT post sorteren. En dan heeft hij een geweldige carrière gehad. Weliswaar in het buitenland, maar bij topclubs gespeeld. Galatasaray, Fenerbahçe, Olympiakos, PAOK, Thessaloniki.
Ja, ongekend verhaal.
Weet je, dus die heeft gewoon een prachtige carrière gehad. En Jamiro Montero, nu bij PEC Zwolle natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal Rotterdamse jongens.
Ja.
Weet je, en om dan
zo'n prestatie. Ja, want dat kan sowieso een geweldig WK worden. Omdat ook in Midden- en Noord-Amerika hebben Suriname en Curaçao het nog steeds in eigen hand. Al dan niet via een intercontinentaal toernooi. Ook heel veel Rotterdamse en regionale invloeden daarbij. Dus we zouden nog meer van dit soort volksfeesten kunnen krijgen volgende
week. Ja, zeker. Nog één ding even over die voorbije interlandperiode. Hoe dramatisch voor Anthony Milambo.
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Die heeft tegen Bosnië met Jong Oranje een hele zware knieblessure opgelopen. Einde seizoen. Ja, dan zit je net bij een nieuwe club. Heb je de stap naar de Premier League gemaakt. Niet eens zo gek veel gespeeld. Dan wil je laten zien. Ja, dat gaat nu niet gebeuren. Sterker nog, er wacht een eenzaam en lang revalidatieproces.
Einde seizoen, hè?
Ik las ergens voorste kruisband. Hè? Want meestal doen ze vrij geheimzinnig over blessures. Maar ik vind dat wel erg veel voorkomen de laatste jaren. En dan heb ik het over de laatste 10 jaar, dat ontzettend veel spelers toch die kruisbandblessures oplopen. En ik vraag me toch af hoe dat kan, dat het zoveel vaker voorkomt dan vroeger. Is dat dan toch de belasting veel zwaarder? Dat zou kunnen, heel goed zou kunnen. Mm-hmm. Maar of is het de hoeveelheid wedstrijden? Maar ik zie het toch te vaak, hè? Die jongen van Bommel zag je pas nog even. Mm-hmm. Daar wordt dan niks over gezegd, maar dat is natuurlijk ook een kruisband.
Ja, ja.
En zo ga ik, maar die rij is echt oneindig aan het worden.
Dat kan dan door de belasting komen, ja.
Ja, maar het gebeurt zomaar. Vaak zonder iemand in de buurt, hè? Zoals van Bommel ook. Ja, je stapt even verkeerd en de hele boel scheurt af.
Ja, en je ziet ook heel vaak bij de kunstgrasclubs, zeg maar. Die trainen ook 5-6 keer in de week op datzelfde kunstgras. Dat daar wel vaak die blessures ontstaan op de trainingen zelfs. Ja.
Nou ja, ook in Milambo in Engeland is dat natuurlijk niet, hè?
Nee.
Dus, maar zoveel heeft hij inderdaad niet gespeeld. Maar goed, dit was wel heel pijnlijk om te
zeker
zien.
Zeker pijnlijk.
En einde seizoen.
Ja, wat Dennis is net aangeeft, revalideren nu. En weer terugkomen is ook nog maar de vraag, weet je, dat je hoe je terugkomt. Dus dat is wel echt heel zeer
sterkte aan Milambo. Dan gaan we naar zijn opvolger bij Feyenoord, Dennis. Dat is Sam Stijn.
Ja.
Hoe wordt er nou binnen Feyenoord en daarbuiten naar gekeken? Is Feyenoord een club wat misschien zijn plafond gaat zijn? Of is Feyenoord een club waarbij hij daarna gaat doorgroeien?
Ja, dat zal hij vooral zelf moeten gaan laten zien. Nu natuurlijk, hè. Er is trouwens helemaal niks mis als Feyenoord zijn plafond is. Denk aan spelers als Immer, Stornstra. Uiteindelijk is dat ook de grootste club waar ze dan hebben gezeten en meerdere jaren. En dat is helemaal top. Nou, dat zou met Stijn ook kunnen. Maar als hij inderdaad wel ook, hij heeft bij het Nederlands elftal gezeten, heeft hij aan mogen snuffelen natuurlijk. Als hij dat wil, ja, dan zullen er wel dingen, wat Koeman ook aangeeft, nog beter moeten. En als hij dat doet, ja, dan kan het ook zijn à la Dirk Kuyt, iemand die steeds zo'n stapje maakt en zich doorontwikkelt en wel verder kan komen. Ik vind het lastig in te schatten welke van die twee kanten het...
Hoe zie jij dat, Harry?
Nou, ik had er vorige keer iets over gezegd over de spanning die er nu op dit moment nog bij hem op zit. Als dat eraf gaat, dan kan hij weer doorgroeien. Ik vind dat hij nou nog een beetje onder spanning staat. In de afwerking zie ik dat ook regelmatig. He, als je dat vergelijkt met Twente vorig jaar, als dat balletje kwam heel soepel, maakte die ze dan af. En nu schiet hij ze wel eens tegen iemand aan of je weet wel, net niet goed genoeg. En hij maakt toch nog wel zijn goaltjes links en rechts, maar zijn beweging is altijd goed. Hij weet waar hij moet lopen. Hij weet zijn kansen te creëren. Dat is heel belangrijk. Hè? Want het wordt pas echt ernstig als je niet meer in scorerspositie komt. Maar dat doet hij elke wedstrijd nog steeds hartstikke goed. Maar nogmaals, als hij iets meer ontspanning kan vinden in de afwerking, dan kan hij weer doorgroeien.
Dan is het een springplank.
Dan weet je echt niet waar zijn plafond is, hoor. Echt niet.
Ja, en daarbij nu, omdat het natuurlijk bij Feyenoord is extra onder een vergrootglas, wordt er ineens gezegd, je ziet hem niet veel in het spelletje voorkomen. Hè? Hij is niet vaak betrokken in het veldspel. Maar dat is Stijn ook geweest met, wat is het, 24 goals bij Twente. En ook nog die eerdere fase bij ADO.
Ik begreep dat hij is natuurlijk laatst ziek geweest na die wedstrijd in Portugal. Dat die ziekte best wel al zijn weerslag heeft gehad in de weken daarna. Dat misschien ook wel van invloed is geweest.
Dat kan dan, maar weet je, echt over het algemeen gezien, dat ik ook in de verschillende media lees, dat je hem toch veel, omdat hij natuurlijk Nederland zelf ook opnieuw in beeld is, speelt nu bij Feyenoord, het is geen Twente meer. Dus dan is het ook wel ergens logisch. Ja. Maar zijn kwaliteit is juist in die laatste fase zichtbaar worden en belangrijk zijn. En zolang hij dat blijft doen, dan zie ik hem zeker nog een stap maken.
Ik vind alleen die aanvoedersband vind ik echt een misser van de coach. Dat heeft hij gedaan, kan je ook niet meer terugdraaien, had nooit mogen gedaan moeten worden. Maar wat zijn grootste probleem eigenlijk bij Feyenoord is dat ze heel veel op de helft van de tegenstander nu spelen. En hele kleine ruimtes heeft hij. Hij loopt elke keer wel, want hij moet meer bewegen, meer aan de bal komen. Maar hij kan niet de bal ook nog eens gaan vragen, want dan loop je die andere middenvelders in de weg. En dan is er geen ruimte meer voor hun om zeg maar het positiespel te spelen. En als hij vooruit gaat lopen, dan loop je vaak tegen verdedigers aan. Dus het is heel moeilijk bewegen op de helft van de tegenstander, zeker als je rond de 20 meter achterlijn komt te voetballen. Om dan vrij te komen en mee te doen in het spel. Ja. En dan is hij gewoon bezig, en dat doet hij heel slim, met positie kiezen, af en toe een loopactie maken. Maar in ieder geval positie kiezen als er vanuit de vleugels aanvoer komt. Ja. En dat is, daar is hij echt heel goed in.
Het ging over het Nederlands elftal, waar hij dus de vorige periode bij zat. Bondscoach Ronald Koeman over het waarom hij nu niet was geselecteerd.
Nou, het is niet zo van als je iemand de kans geeft en van dichtbij ziet en dat hij dan daarna niet in beeld is. Het is gewoon wat je het hele plaatje is, hè, en dat je hem ziet bij de groep. Er zijn niet heel veel trainingen. Uiteindelijk, nogmaals wat ik net ook al aangaf, kijk je daarna natuurlijk ook hoe ze het bij hun club doen. En in Sam's situatie is dat ik vind dat hij een stap moet maken op het allerhoogste niveau.
Ja, wat halen jullie hieruit?
Ja, inderdaad, in de Europese wedstrijden dit jaar is hij natuurlijk iets minder aanwezig. Maar zoals ik zeg, als hij gewoon daarin zijn weg kan vinden, inderdaad. Weet je, zoals de bondscoach ook hier aangeeft. Alleen dat heeft natuurlijk ook te maken met de totale sterkte van een hele ploeg. Weet je, als je Europees speelt is het toch anders als je met Feyenoord tegen Heracles of tegen NAC moet spelen.
Maar bij het Nederlands elftal, hij gaat uit van een net iets hoger niveau. Er wordt net iets meer geëist voor bij het Nederlands elftal bij de eerste. Hoeveel zijn het er? 24 bij een wedstrijd of 18?
In de Eredivisie?
Nee, bij een Nederlands elftal.
24.
Nou, hij zit in die groep van 30 spelers waar hij uit put eigenlijk, Koeman. Hij heeft 30 spelers, de beste 30 spelers van Nederland. En die wisselen met name hij. En Stijn zit bij die laatste 6, 7, die af en toe wel, af en toe niet op dit moment zal kunnen aanschuiven. Maar inderdaad, internationaal zal hij nog wat stappen moeten maken om echt vast bij die groep
zou
te komen.
Zou het dan kunnen zijn dat die internationale wedstrijden bij Feyenoord misschien af en toe gepasseerd gaat worden?
Dat verwacht ik niet. Je gaat je aanvoerder niet zomaar passeren. Hij heeft een bepaald plan, denk ik, ook met hem, Stijn. Of Van Persie. En het is nog steeds een van je scorende spelers. En die ga je niet zomaar offeren.
Van Persie heeft het wel goed in kaart wat er beter nog moet bij Sam Stijn.
Ja, daar hebben we het wel over. Ja, daar heb ik het met Sam over.
En wat zijn die dingen in jouw optiek die daarin beter moeten?
Die hou ik voor me. Want ik denk dat dat iets is tussen mij en Sam. Alleen, ja, is dat iets voor ons en niet voor de buitenwereld? Nee,
wat is daar mis mee om dat publiekelijk te delen? Want dit is aan zich toch wel gebruikelijk in de voetballerij om dat aan te stippen van.
Vind ik niet. Ik vind dat dat iets persoonlijks is. Ik denk dat tegenstanders ook meeluisteren. Ik ben niet van plan om Peter Bos nog wijzer te maken dan wel is. Dat vind ik wel iets persoonlijks. Dat vind ik niet zo netjes om dat hier dan te delen.
Ja.
Ja, logisch dat Van Persie het graag tussen trainer en speler wil houden, wat er beter moet.
Ja, nou ja, dat is een keuze. Ik bedoel, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wij zien wat er gebeurt en wij zien waar je beter, tenminste, als je een beetje kijk op voetbal hebt, dan zie je wat er beter kan en wat er, ik noem wel in verdedigend opzicht, hè, vind ik hem nog wel eens even te slap. En net niet, schakelt hij net niet goed genoeg en loopt hij er iets te veel achteraan te rennen, bij wijze van spreken.
Passing als hij onder druk staat.
Ja, natuurlijk, maar omdat hij wil liever helemaal niet zoveel meevoetballen. Hij is zo'n speler die zijn momentjes wil. He, om goals te maken, om kansen te creëren. En als je dan ook nog constant met het middenveldspel gaat bemoeien, dan gaat dat ten koste van. Dus het is echt, je moet een balans zien te vinden, hij ook met name, om toch iedereen tevreden te stellen met het meevoetballen. Maar vooral nog steeds een sterke kracht uit de verf laten komen.
Goals maken.
Ja, daarbij ook, als je nu trainer bent, hij is een van de weinige middenvelders die gewoon, dat je echt, dat je het gevoel hebt als trainer, hey, als die op het veld staat, heeft maar één moment nodig en hij gaat scoren. Weet je, en dat heb je bij die anderen niet. Dus hij heeft altijd wel een streepje voor. En daarbij, goede mentaliteit, discipline, weet je, spot on. En tuurlijk, ik ben het wel met Harry eens, moet ik zeggen, over de aanvoerdersband. Want die zou ik altijd bij Timber laten. Alleen ja, heb ik volgens mij al een eerdere keer hier aangegeven.
Dat station hebben we wel gepasseerd inmiddels.
Ja, weet je, met het bestuur iets.
Timber, nog niet van de partij in Almelo.
Nee, hij heeft de afgelopen week te weinig op de training nog kunnen doen van die enkelblessure waar hij last van heeft. Dus dat is wel de goede kant op gegaan. Maar hij heeft te weinig meegetraind om bij de selectie nu te zitten.
We zagen Robin van Persie net op de persconferentie van vandaag. En daarin ging het ook over de tweede doelman van Feyenoord, Justin Bijlo. Van Persie over zijn perspectief.
Justin's perspectief is dat hij minuten gaat krijgen tijdens dit seizoen. Misschien in de beker, daar moet ik het nog met hem over hebben. Maar op basis van hoe hij zich presenteert, op basis van hoe hij traint, vind ik dat hij wel een kans verdient.
Ja, dus Die gaat waarschijnlijk
de beker kippen. Ik ben er nooit een voorstander van.
Waarom niet?
Nou, omdat de beker is een belangrijk toernooi. Het is sowieso een hoofdprijs. En er is een belangrijk Europees ticket tegenwoordig aangekoppeld. En ik hou er niet van dat er dan met B-selecties of dan opeens... Oh, dan mag de reservekeeper wel. Ik vind dat een beetje dead-end richting het bekertoernooi. Bij Feyenoord gebeurde dat in het verleden nooit. Dus ik ben...
Bijloos is er wel minder dan Willem-Ruijten, toch?
Nee, dat klopt. Maar het hele principe van oh, in de beker gaan we dan de tweede keeper gebruiken. Ik hou daar niet van. Ik vind dat denigrerend naar het bekertoernooi, wat gewoon een belangrijk toernooi is.
Ik denk dat hij het belangrijk vindt dat hij ook af en toe een echte wedstrijd
kiest. Dat snap ik.
Dat er iets op het spel staat, dat er een bepaalde spanning op zit. En dan snap ik het wel dat als hij weer, om wat voor reden ook, er moet staan, dat hij er ook klaar voor is.
Ja, maar goed, wordt vervolgd. Harry, waarom speelde jij afgelopen zondag eigenlijk niet?
Nou, daar moet je iets jonger voor zijn, vind ik hoor. Denk ik. Ik weet niet hoe oud ze allemaal waren, maar dat is volgens mij meestal veertigers die daar dan op het veld zijn. Ik ben 61 natuurlijk.
Nou, ik zag Freud.
En een hele slechte knie. En één hele slechte knie.
Ja?
Ja, dat kan echt niet. Nee, maar hier liepen nog wel een paar aantal hele fitte jongens.
Ja, helemaal niet. Die liepen voetballen alsof ze zo mee kan.
Dan lijkt het nog gewoon
voetbal. We hadden al gezegd dat je niet meedeed.
Nee, dat mag je gerust zeggen. Nee, maar dat zie je veel te vaak bij dat soort wedstrijden. En, een beetje walking voetbal wordt het dan. En daar hou ik niet van.
Maar die Brown, joh, echt geweldig. Gewoon echt boos, hè? Gewoon rood. Wegwezen.
Ja. Hij snapte de grap van
Bas.
Hij
kwam niet helemaal aan. Hoe zal bij Sparta nu bijna twee weken naar dat punt tegen Ajax, tegen die uitslag worden aangekeken? Want ze hebben daarvoor natuurlijk echt een hele mindere fase gehad. Kansloos tegen Twente en Heracles. Dan pak je een punt tegen Ajax. Weet wel, wij hadden hem te winnen. Ja. Maar moet je dan nu toch wel een beetje tevreden zijn met zo'n puntje?
Nou, ik denk dat het toch wel blijft hangen dat je hem had moeten winnen. Zeker met die 1-op-1 situatie met Oefkir die er ook nog was. En dan gooi je hem gewoon in het slot.
Heb je hem even gebeld? Heb je hem even geëft?
Ja, ik ben benieuwd of de voorzitter. Hoe gaat de voorzitter met de fanclub met zo'n momentum?
Nooit meer stiften.
Ja, nee, dat is wel echt... Dat zijn dus wel momenten voor zo'n jongen dat het net wel moet zijn en net niet. Ja. Weet je, waardoor je ook in het vertrouwen richting en je technische staf en je spelersgroep toch wel wat extra streepjes verdient voor het restant van het seizoen. Maar ja, achteraf is het altijd makkelijk praten dat Ajax dan ook nog gelijk maakt.
Ja. Ja, nou, ik vond het meer slecht verdedigen dan die gemiste kans hoor. Twee keer laat je op dezelfde manier de goal maken. Ik vond dat heel slecht. En een kans, dat is toch even anders. Hè? Onder druk een goal maken dan even op tijd een been ervoor zetten.
Nu wacht FC Groningen zondagmiddag. Lens Duivenstein kan, als het moet, 90 minuten spelen.
Goeie speler.
Moet Sparta dat ook doen? Ja. Hem 90 minuten laten spelen?
Dat is echt een hele goede speler. En natuurlijk, dat is niet een jongen die de ballen gaat afpakken. Maar hij kan wel het positiespel beheerst hij goed. Hij kan een goal maken. Hij kan mensen voor de keeper zetten. Je weet wel, het is een hele creatieve speler.
Maar zit Toornstra dan weer op de bank?
Sorry?
Zit Toornstra dan weer op de bank?
Ja, nee. Ik vind Toornstra op dit moment niet zoals die ooit geweest is natuurlijk. Hè. Dat geldt voor al die oude spelers bij Sparta. Die tikken gewoon hun niveau niet meer aan en zitten daar echt ver vandaan. Toornstra zit nog dan als middenvelder wat anders. Want dan heb je geen direct gevaar voor je keeper, noem ik het maar. Want hij kan nog wel positioneel en zo het een en ander brengen. Het is natuurlijk een zeer ervaren speler en je maakt hem niet meer gek. Maar in vroeger was dat iemand die kilometers maakte, maar dat kan hij niet meer. En dat was een onderdeel van zijn kracht ook.
Zeker. En daarbij Duivestein is ook echt een andere type. Het is echt een beetje een aanvallende nummer 10. Ja. Weet je, en Toornstra dat al jaren niet meer, naar mijn mening. Weet je, het is een meer gecontroleerde speler die een beetje de lijnen dichtloopt en een beetje ook de lijnen uitzet. Maar echt in het aanvallende gedeelte dichter bij Lauritsen, denk ik dat Duivestein de beste optie is.
En dan ga je schuiven met Clement.
Ja, Clement. Kijk, wat hij dan daarachter doet, weet je, dat is een beetje afhankelijk van Maurice Stijn. Die traint natuurlijk dagelijks met ze. Maar dat die nummer 10 positie, die zou ik wel aandurven met Duivestein.
Maar ja, Baas speelde tegen Ajax ook een goede wedstrijd. Wil je eigenlijk ook niet meer uithalen.
Het is natuurlijk wel zo, je gaat uit naar Groningen.
Ja.
En dat is een ploeg in goede vorm, spelen goed voetbal.
De laatste 5 wedstrijden hebben ze er 4 gewonnen.
Ja, nou, dus dat is ook, dat neem je ook mee als coach. En dan zie je ook van, nou, we kunnen wel eens flink onder druk komen te staan daar zo. En dan heb ik liever wat mensen die verdedigend wat sterker zijn. Ja. En dan in de omschakeling. En ja, dan is Duivestein weer net niet, vind ik, de speler. Maar aan de bal,
tactische keuzes,
aan de bal is natuurlijk een van je beste spelers van de selectie.
En Dennis, Sparta heeft er weer een international bij.
Ja, Quintero, de verdediger. Maar Sparta linksback. Maar bij zijn nationale team bij Venezuela als centrumverdediger.
Ja.
Debuut gemaakt.
Is hij eigenlijk ook, hè?
Begon hij bij Sparta. Volgens mij vorig seizoen begon hij ook, hè? Maar zijn debuut gemaakt. Hij heeft zelfs bij de selectie gezeten. Maar nu voor het eerst mogen spelen tegen Argentinië.
Ja, ook niet niks. Dus, dat is mooi voor de Quintero. Goed, dus zondag tegen Groningen. Overigens een week later opnieuw, maar dan in de beker tegen Groningen. Maar dat is dan op het kasteel. Had je ook zo onder de indruk hoe Excelsior Excelsior eigenlijk iedere tegenstander onder druk weet te zetten.
Ja, nou, ze hebben niet een hartstikke leuke speelstijl. Ik noem dat vrolijk verspelen, vrolijk voetbal.
Ja, alleen wordt niet beloond.
Nee, dat scorend vermogen ontbreekt binnen de selectie. En dat, dat wordt dan natuurlijk doorslaggevend uiteindelijk. Je moet een paar mensen hebben die een goal kunnen maken. Dat hoeft niet eens altijd de spits te zijn. Het kan ook wel eens verdedigers zijn die meegaan met een hoekschop of een vrije trap. Die even die ene goal weten te maken. Waardoor je...
ja, door dat druk zetten scoren ze wel bij Heerenveen. Alleen,
natuurlijk, ze scoren ook af en toe wel een goal. Maar ik kijk er gewoon structureel. Van welke speler is er in staat binnen die selectie om 10 goals te maken?
Ja.
Dan durf ik er niet één op te noemen. Zelfs de nieuwe spits niet.
Die Pol, Lodacic.
Die heeft wel snelheid en zo. En ik geloof best wel dat hij zijn goaltjes gaat meepikken. Maar zomaar even zeggen, die gaat er 10, 12 maken. Ik weet het niet.
En die nummer 10 dan, want die maakt ook zijn eerste eredivisie goal notabene. Yegoan.
Ja. Die mist ook wel veel kansen nog uit bij Volendam. Bijvoorbeeld een paar keer vrijgespeeld. Veel balverlies ook nog in de passing. Je merkt wel dat die echt nog een stap naar eredivisie voetbal moet maken. Zat vorig jaar bij Vitesse. Wel sowieso een fascinerend achtergrondverhaal van deze jongen.
Vertel het even als je wil.
Zat niet zo lang geleden nog in een asielzoekerscentrum, maar een AZC. En dan toch via in contact gekomen met profvoetbal in Nederland. Wat had natuurlijk wel een voetbalachtergrond vanuit zijn land. Ja, en die kans gekregen. En eigenlijk binnen no time, als je dat bedenkt, nu in de Eredivisie aanbeland. Dus logisch dat hij nog wat stappen moet maken, maar die zijn wel noodzakelijk.
Is in een gastgezin daarna terecht te komen en heeft hij samengewoond met Zerouki.
Klopt, ja.
Ook dat nog eens. Ja. Oh, grappig. Die twee voelen zich ook een soort van als broers, bij wijze van spreken.
Wel een mooie, goede uitstraling die gaat.
Ik ook, ja. Ja, nou nog, als het aan jou ligt, 10 goals.
Nee, ik noem maar een getal. Maar je hebt gewoon een aantal mensen nodig die goals kunnen maken. Ik zie het bij Feyenoord trouwens ook. Hè. Op de vleugel zit dat niet goed. Hè, Sauer niet. En die maken bijna veel te weinig doelpunten. Ja.
Welke nieuwelingen vallen er verder nog op bij Excelsior?
Mitrovic. Maar dat is hartstikke knap dat ze die gehaald hebben nog op die laatste dag. Dat is gewoon een Servisch international. Was ook nu weg voor de break. Nog niet helemaal topfit. Dat zie je nog wel af. Maar wanneer dat wel zo is... denk ik dat dat wel een van de vaste vleugelspelers wordt. Ook iemand die wel iets van scorend vermogen heeft. Wat Harry ook vraagt met zelf goals maken, maar misschien ook assists. Dus ik denk dat dat uiteindelijk dit seizoen wel een vaste basisspeler gaat worden. Ja. Die potentie heeft hij wel, ja.
En ik vind Zagre echt goed spelen, linksback. Ja. Dat is voor mij wel echt het grootste lichtpuntje voor mij persoonlijk.
Goeie speler.
Aan de bal goed, sterk, vaak opkomend. Raakt bijna niet in de war door ballen weg te schieten. Blind probeert altijd...
Zeker al in zijn laatste contract, ja. Dus hij zou eigenlijk van de winter moeten verkopen.
Ik blijf het onder vinden dat hij bij Excelsior loopt. Hè. Dat is ongekend. Ja. Dat is zo'n goede speler.
Zeker. Ja. Goed, laten we hopen dat Excelsior tegen Fortuna een keer de arbitrage een beetje mee heeft. Want dat is de voorbije weken eigenlijk alleen maar tegen gezeten. Tegen PSV, tegen Heerenveen.
Dan moet je afdwingen, zeggen ze toch al.
Ja. We ronden af. Dankjewel, Nasser El-Khayati. Succes morgen met Kozakken Boys tegen Spakenburg. We blijven dat ook in de gaten houden. Dennis, tot volgende week weer. En Harry, wanneer
vanavond,
weer?
ADO. Ach, Dordrecht. Nou. Toppertje in de eerste divisie.
Ja, nou, ADO gaat lekker.
Ik ben er klaar voor.
Goed zo. Nou, wij zijn klaar met deze uitzending, maar we zijn er natuurlijk maandag weer. En zondag doen we een verslag van Feyenoord, Sparta en Excelsior op de radio. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.